Willen met elkaar lezen 2 Korinthe 12, vanaf het eerste tot het tiende vers. En zingen Psalm 119, en daarvan het derde vers. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken. Wat er verder volgt, Psalm 119, vers 3. Korinthe 12, vanaf het eerste vers tot het tiende vers. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het geschied is in het lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet, God weet het, dat er zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanige mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet, God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik hou daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, almachtige, heilige God in de hemel. U bent het die ons vanavond naar uw grote, grondeloze barmhartigheid en goedheid hier samengebracht hebt rondom uw woord. Want Heere, de dichter zingt ervan, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar geklank en hart en zinnen strelen. Daarom, Heer, is het zo'n grote genade dat u ons schenkt dat wij ons mogen zetten onder het geklank van uw woord, onder de klanken van de belijdenis van onze vaderen. Want Heere, de hele wereld roept het ons toe. Zie, hier is het geluk, zie daar is het genot. Zie, daar is zoveel genoegen en daar is zoveel vertier. Maar Heere, waar zal onze rust vinden? O, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Daarom, Heere, wij danken u dat u ons vanavond zomaar op deze maandag uit het drukke bestaan hebt getrokken en zo'n ogenblikje samengezet hebt om helemaal afgezonderd van de wereld te luisteren naar wat u te zeggen hebt. Maar Heere, ook hierin is het waar dat wij zonder u niets kunnen doen. En daarom bidden wij u ootmoedig, Heere, zou u er vanavond zelf bij willen zijn. Dat u vanavond zelf komen met uw woord en met uw geest. Dat u vanavond zelf uw Christus openbaren. Mogen we vanavond, als wij hier weggaan, verheugd zijn en van zorgen ontslagen. Om hem te dienen die ons blijdschap geeft en dat we het mogen zeggen tegen degenen die thuis achtergebleven zijn. En wij zagen niemand anders dan Jezus alleen. O, weg wereld, weg schatten, weg alles wat ge te bieden hebt. Geef mij de Heer Jezus of ik sterf. Want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, weg dan, kussen van de wereld, opdat het zou mogen zijn, hij kussen mij met de kussen zijns monds. O Heere, wilt u dan vanavond alles wegnemen wat hinderen kan? U kent ons wel. U weet ook hoe wij deze dag zo druk geweest zijn, van het een naar het ander, om uiteindelijk hier te staan en te zitten, met lege handen. Maar Heere, één ding weten wij wel, dat wij alles alleen van u verwachten. En daarom is ook vanavond onze hulp, onze kracht, onze enige verwachting alleen maar in u. Heere, zou u ons dan vanavond willen verrassen met uw komst? Niet omdat wij u iets te bieden hebben, maar omdat u zoveel te schenken hebt en omdat u van het geven niet minder wordt en van het inhouden niet meer. Heere, wilt u vanavond dan zijn ook met de kinderen? En vanavond ook jonge kinderen gekomen, Heere. Zou dan willen schenken dat het ook vanavond voor hen een woord mag zijn op uw tijd. Wilt u het toepassen ook aan die kinderharten? Voor het eerst en ook steeds weer opnieuw. En Heere, zijn een heel aantal mensen vanavond niet. Sommigen vanwege een blijde gebeurtenis, een kindje geboren. Anderen vanwege juist verdrietige gebeurtenissen. Vandaag aan het graf gestaan van een opa. Heere, zou u ze willen bijstaan, zij die treuren? En zou u ook hen willen nabij zijn, die blijder zijn? En zo zien we de waarheid van uw woord. Het is een tijd om te lachen, maar ook een tijd om verre te zijn van lachen, een tijd om te wenen. Heere, zou u vanavond willen schenken, alles wat een ieder nodig heeft in het zijn, wilt u onze woorden zo sturen, onze gedachten zo richten, dat we op de daken mogen verkondigen wat u in de binnenkameren deed bevinden. Heere, dan vragen wij u, ondersteun onze zwakke schreden. Geef Aaron zijn hurs, Heere, maar boven alles. Schenk toch een kool van het altaar om onze lippen aan te roeren, om onze zonden te vergeven, om te mogen staan en zitten in de vrijheid der kinderen Gods. Wij vragen het alles van u, om Jezus wil alleen. Amen. We hebben de vorige keren stilgestaan bij artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In het bijzonder hebben we stilgestaan bij de engelen, de goede engelen, zoals ze uitgezonden worden van de Heere om de uitverkorenen te dienen voor de gelovigen ten goede. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de engelen die gevallen zijn, die niet gehoorzaam gebleven zijn en die duivelen geworden zijn. We hebben gehoord hoe die boze geesten intrek nemen in het hart van zondige mensen om daarin te wonen. En we hebben de vorige keer heel ernstig gehoord die indringende waarschuwing dat niet iedere uitgang van de boze uit het hart van de mens ook de waarachtige bekering is. Dat weet u nog wel. Maar we ook toch hoopvol mogen eindigen dat als Christus een duivel uit het hart uitwerpt, dat hij dan dat hart niet als een kraakpand leeg achterlaat, maar dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest samenkomen om intrek in dat hart te nemen, om daarin te wonen. We hebben toen ook gehoord dat dat ook de reden is waarom de duivel ook vervolgens dat hart niet meer binnen kan. De deur is gesloten, het huis is bewoond, en toch hebben we ook nog in die laatste zinnen wat woorden meegegeven aan Gods kinderen, die moeten zeggen, wel te weten van een uitdrijven van de duivel uit het hart, wel te mogen weten van de inwoning van de Heilige Geest, wel te weten van de inwoning van God de Vader en God de Zoon, maar toch nog zo vaak te ondervinden, als kwam de duivel weer terug. Als werd het alles weer erger dan voorheen. En als we dan vanavond het 13e artikel opslaan van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan lezen we daar een aantal zinnen die daar vanavond nog wat dieper op doorgaan. Ik zal u eerst een stukje lezen om vervolgens die zinnen nog wat te benadrukken. Artikel 13 uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo stiert, bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet, boven het begrip des menselijken verstands, datzelfde willen wij niet curieuslijk, betekent niet nieuwsgierig, onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost. Als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking onze goedertierenen hemelse vaders, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één muske op de aarde vallen kan, zonder de wil onze hemelse vaders, waarop wij ons verlatende weten dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, terwijl kan zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Tot zover dit artikel. Ik wilde graag vanavond stilstaan bij met name deze woorden, want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. Vanavond willen we aan de hand van deze woorden met elkaar nadenken over de vraag, als er nu goede engelen zijn die ons geschonken zijn om ons te leiden op onze wegen, om ons te behoeden en te beschermen dat wij onze voet aan geen steen zullen stoten, als dat de ene zijde is, als aan de andere kant die boze engelen zijn, zoals we de vorige keer horen, die zich op geen enkele wijze inhouden om voortdurend Gods kinderen te benauwen en te bejagen. Als die twee zaken nu waar zijn, wat is dan uiteindelijk het gevolg daarvan voor het christenleven? Want als we zouden zeggen, er zijn alleen goede engelen die ons bewaren en beschermen, dan zegt u, dan ga ik nu mijn weg getroost, nu huppel ik voort, ik vrees niets meer. En als ik u de andere kant wat meer benadruk over die boze geesten die erop uit zijn om u te vernielen, dan gaat u vanavond naar huis en dan zegt hij, ik vrees 1000 doden. Ik vrees om nog 1 deze dagen in de handen van Saul, die duivelse, helse Saul te vallen. En daarom hebben onze vaderen in artikel 13 die zaken heel mooi bij elkaar gehouden. Namelijk, ze zeggen eigenlijk 2 dingen. Ten eerste zeggen zij dat de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk kunnen handelen. Er is dus een bepaalde speelruimte, zou je zeggen, waarbinnen de duivelen en de onrechtvaardige trawanten van hem hun boze daden en hun valstrikken kunnen uitvoeren. Dat is er schijnbaar. Tegelijkertijd is Gods macht en zijn goedheid zo groot en onbegrijpelijk, dat God ondertussen zijn werk wel beschikt en doet. Zelfs als die duivelen en onrechtvaardigen zo handelen. Dus het laat zien, wij staan niet voor een, laten we zeggen, een welvaarts- of een succes-evangelie. Zo van, neem de Heer Jezus aan en je zult verlost zijn van alle moeite en alle lasten. Ziek zijn hoeft niet meer, sterven hoeft niet meer, arm zijn hoeft niet meer. Volg gewoon de Heer Jezus en je zult één en al goedheid ondervinden. Dat is de absolute leugen. En iets wat vandaag de dag enorm in opkomst is. Laat u daardoor niet betoveren. Maar de andere kant is net zo goed waar. Dat een kind van God een speelbal van de duivel is, die altijd maar onder de stokenbranden van de hel ligt en op geen enkele wijze troost en vreugde zal ondervinden, dat Gods kinderen nooit zullen huppelen van zielenvreugd, nooit ook in dit leven hun wens zullen verkrijgen. Dat is ook niet waar. Het zwartgallige, het donkerbruine zou je zeggen, het altijd maar och en altijd maar ach, het mocht eens. Nee, zo is het ook niet. De zaken, en dat hebben we al heel vaak gezien bij onze reformatorische vaderen, worden altijd bij elkaar gehouden. Enerzijds is het waar, ja. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij, maar dan komt het, zou mogen verslinden. Dus ja, hij krijgt ruimte, hij heeft macht. En aan de andere kant wordt hij ook ingetoomd, wordt hij ook beperkt, kan hij ook niet doen wat hij wil. Zoals we dat ook zien bij Job, als de duivel Job wil beproeven, dan geeft God Job als het ware over in de handen van de duivel, maar wel met een beperking. Aan zijn leven mag de duivel zich niet schuldig maken. Dus daar ziet u dat de Heere dat beperkt, dat de Heere dat inperkt. En toen ik daar zo wat over nadacht, om ook uit de Heilige Schrift daar een voorbeeld uit te halen, toen moest ik denken aan wat we gelezen hebben in 2 Korinthe 12. Ik denk toch wel een heel bekend hoofdstuk, ook voor de kinderen, waar we lezen over de apostel Paulus. En de apostel Paulus die gaat hier vanavond iets vertellen. Het is net alsof je vanavond bij de apostel Paulus op bezoek komt. En je vanavond eens gaat zitten bij die man en die gaat vertellen uit zijn leven. Dat is op zichzelf al rijk, als dat kan en mag. Dat er mensen zijn in je leven waar je gewoon op bezoek kunt gaan en waar je kunt zitten en zomaar gewoon kunt luisteren. Wat God heeft gedaan. Mensen die met goede gronden kunnen zeggen, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En vanavond leggen we ons oor te luisteren bij datgene wat Paulus ons vertelt. Nou, wat lezen we dan vanavond? Ten eerste, als Paulus gaat vertellen, dan doet hij iets bijzonders. Kinderen, als jullie iets vertellen, dan zeg je, nou ja, ik was daar of ik was daar. Toch? Dan zeg je, ik heb het gedaan of ik heb het meegemaakt. Maar Paulus doet iets aparts. Als Paulus gaat spreken over datgene wat hij heeft meegemaakt, dan gaat hij spreken op een hele andere manier. Hij zegt, ik ken een mens. Hij zegt, ik ken iemand, zegt hij, van 14 jaar geleden. En die persoon heeft iets meegemaakt, iets heel bijzonders. Ja, daar bedoelt Paulus zichzelf mee. Maar om te voorkomen dat hij overkomt alsof hij zichzelf wil verheffen, alsof hij zichzelf wil uitstallen, spreekt hij eigenlijk in een wat vreemde zin. Hij zegt, ik ken een mens, iemand. 14 jaren geleden. En dan zegt hij nog iets bijzonders. Hij zegt, of dat nou gebeurd is in dit lichaam of erbuiten, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Ik ben opgetrokken. Ik ben van deze aarde opgetrokken, omhoog, tot de eerste hemel. Nou, wat is de eerste hemel, kinderen? Dat zijn de wolken. En toen naar de tweede hemel, wat zijn dat? De sterren. En toen nog hoger opgetrokken, tot de derde hemel, daar waar God woont. Paulus zegt, ik weet niet of dat in het lichaam was. Of ik net als de Heer Jezus bij hemelvaart de hemelen ben doorgegaan tot de derde hemel, ik weet het niet. Of het in het lichaam was of in de geest. Maar één ding weet ik wel. Ik ken een zodanige mens. En ik weet dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. Paulus zegt, ik ben opgetrokken daar waar de moordenaar woonde. Die aan de zijde van Christus had uitgeroepen, wij toch rechtvaardiglijk. Toch deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Die het uitgeroepen had, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En die het gehoord had uit de mond van de Heer Jezus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Daar is Paulus geweest. Daar waar de Heer Jezus is. Daar waar de moordenaar aan het kruis is. Daar is hij geweest. Opgetrokken. En daar heeft hij onuitsprekelijke woorden gehoord. Hij heeft daar dingen gehoord die niet te zeggen zijn. Staat er niet, maar ongetwijfeld zal hij ook dingen gezien hebben die evenmin te verwoorden zijn. En het is wel leerzaam vanavond, allereerst als we zien hoe Paulus over zichzelf spreekt, alsof hij afstand van zichzelf neemt. Alsof hij zegt dat toch niemand meer van mij zou denken dan wat hij ziet. Nou, wat zag je aan Paulus? Zwak, kon niet zo goed spreken, was niet zo'n boeiende spreker enzovoort. Dat zagen de mensen, hij zei, dan moet je vooral naar blijven kijken. Maar ondertussen heeft de Heer mij iets geleerd, ik ben opgetrokken tot in die derde hemel. En daar heb ik dingen gehoord die ik niet kan uitspreken. En dat is vanavond ook een belangrijke les. Denk nou toch niet als u iets bevinden mag, als u werkelijk iets bevinden mag, dat u dat uit kunt spreken. Zult u die onthouden? Kunnen we heel veel kerkstrijd stoppen vandaag nog. Het dwaze idee dat je datgene wat je bevindt ook kunt verwoorden. Kan niet. Je kunt hooguit een poging doen. Je kunt hooguit zoeken naar woorden. Je kunt hooguit geholpen worden door een ander kind van God die zegt, ja, ik heb het zo geprobeerd om te verwoorden. En je zegt, ja, Ja, dat, misschien is dat het wel. En toch, het kan nooit verwoord worden. Laat staan dat je er een systeem van kunt maken. Dat het precies zo verwoord moet worden. En dan door iedereen precies zo. Het zijn onzegbare bevindingen. Is er dan geen bevinding die verwoord kan worden? Natuurlijk. Natuurlijk zijn er kernelementen die best ook woorden kunnen krijgen. Maar onthoud toch goed. Ieder die het werkelijk bevonden heeft, ervaart zijn spreken maar als hakkelen, als een pogen. Hoe kan ik het ooit zeggen? En zo ook Paulus. Opgetrokken tot in die derde hemel, dingen gezien, dingen gehoord, in ieder geval gehoord, die niet uit te spreken zijn. En toen? Ja, toen moest hij weer naar beneden. Nou, dat is iets ontzaglijks. Toch? Dus je bent opgetrokken van deze stinkende, vuile, zondige aarde. En je bent in het paradijs geweest. En toen kwam het moment dat je terug moest. Terug naar de aarde. En als we nu aan Paulus zouden vragen. Paulus, wat heb je daar dan gehoord? Kom, zeg het eens. Dan kan hij niet verder komen. Dan alleen dit. En toch hebben we gelukkig een hele Bijbel van de Heere gekregen. En kunnen we daar toch in zoeken? Wat zou Paulus daar gezien kunnen hebben? Want wat is er wel geopenbaard in de Heilige Schrift van dat paradijs? Wat weten we daar dan wel van? Nou, het eerste wat we zouden willen noemen als Paulus zegt dat hij dingen heeft gehoord die niet uit te spreken zijn, dan heeft hij ongetwijfeld de stem van de Heer Jezus gehoord. En hoe heeft de stem van de Heer Jezus geklonken? Nou, dat kunnen we opzoeken in Openbaring. In Openbaring 1, als Johannes daar de Heer Jezus ontmoet, dan hoort hij de stem van de Heer Jezus. En wat is dat voor een stem? Een stem als een bazuin. De stem van Christus. En als hij iets heeft mogen zien daar in het paradijs, heeft hij gezien dat Christus daar gezeten is aan de rechterhand Gods des Vaders. En als hij daar iets heeft mogen zien, dan heeft hij gezien dat Christus daar bekleed was met een lang kleed. Lees dat in Openbaring. Tot aan de voeten. Omgord aan de borsten. Met een gouden gordel. En Paulus die opgegroeid is in het Jodendom zal onmiskenbaar herkend worden hoe Christus daar aan de rechterhand van de Vader zit. Met een lang kleed. Met een gouden gordel. Herkent u hem? Als de grote priester. Als de grote hoge priester zit hij daar aan de rechterhand van God de Vader. En wat zal hij gehoord hebben daar toen hij Christus heeft gezien aan de rechterhand van de Vader, gekleed in dat priesterkleed? Wat zal hij ongetwijfeld gehoord hebben? Die aan de rechterhand Gods des Vaders is, die ook voor ons bidt. Hij heeft ongetwijfeld de stem van Christus, de verhoogde priester, gehoord, biddende voor die arme zielen daar op de aarde. Die daar wonen tussen die duivelen. Die daar wonen tussen die boze geesten. Tussen die Satan die rondgaat als een briesende leeuw. En hij heeft gezien. Christus zit daar. En hij bidt. Openbaring 8 lezen we daar nog meer van. Hè? Hoe Christus daar wordt voorgesteld als de priester die het reukwerk brengt voor het aangezicht van God. En dan lezen we in Openbaring 8, dat hem, dat is Christus, veel reukwerk is gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. Dus Paulus heeft daar kunnen zien, als de Heer dat gegeven heeft, dat Christus daar nog altijd werkzaam is. En dat hier als een kind van God de handen vouwt en de ogen sluit, en als hier mijn been met opgeheven handen klimt voor uw heilig aangezicht. Dat het daar door Christus wordt omgevormd tot een reukwerk voor Gods aangezicht. Die arme beden van Gods kinderen hier, die zo vol gebreken zijn, worden daardoor Christus geurend gemaakt en aan zijn Vader aangeboden, als volkomen naar de gerechtigheid van Christus geurende gebeden. En wat denkt u? Zou de Vader de gebeden van zijn Zoon niet verhoren? En daarom wat een troost voor Paulus. Straks moet hij weer terug naar de aarde. Straks moet hij weer uit die derde hemel terug naar deze aarde. Straks moet hij weer bidden. Iedere dag weer om kracht, om hulp, om bijstand. Maar nu heeft hij het gezien. Christus neemt mijn gebeden. En hij doet ze geuren naar zijn gerechtigheid. En de Vader verhoort het. En daarom is het waar wat Christus gezegd heeft. Alles wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal ik u geven. Troost. Hè? Ja, dan heeft hij misschien nog wel meer gezien. Ik zeg dus vanavond niet dat Paulus het allemaal gezien heeft. Hè? Maar ik zeg alleen wat ons de Heilige Schrift voor onderwijs geeft over hoe het daaraan toe gaat. Omdat we vanavond onderwijs zouden mogen krijgen. En straks ook het volgende zullen begrijpen wat Paulus ons hier voorhoudt. Dus het eerste, hij heeft gezien hoe Christus daar aan de rechterhand Gods des Vaders is, gekleed in een priesterlijk kleed. Maar dan het tweede, we lezen in Openbaring 14 dat Christus daar is met een gouden kroon op zijn hoofd. Het is de gouden kroon van zijn koninklijk ambt. Christus heerst daar als koning. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Straks moet Paulus weer naar beneden. Straks moet Paulus zich weer verantwoorden voor de keizer. Die meent dat hij een god is en alles te zeggen heeft. Straks moet hij zich weer onder de Joden begeven, die ieder ogenblik menen dat ze God een dienst bewijzen als ze Paulus doden. Maar daar heeft hij het gezien, wie er eigenlijk regeert. Christus, de grote koning. We lezen ook in Openbaring hoe Christus eruit ziet zoals hij daar in zijn verhoging, in de staat van zijn verhoging in de hemel is. In Openbaring 1 vers 14 lezen wij dat zijn hoofd en zijn haar wit is als wol of als sneeuw. De kanttekeningen wijzen ons erop dat dat witte haar, dat we zeggen dat dat zilverwitte haar, zoals wij dat bij oude mannen en oude vrouwen soms zien, dat wijst op de wijsheid van Christus. Dus niet alleen is hij de priester, niet ook alleen de koning, maar hij is ook onze grote profeet. Om te onderwijzen hen die dwalen en te brengen in het rechte spoor daar beneden, als Paulus straks weer naar beneden moet. En hij het ook zo vaak niet weet. En hij ook zo vaak Gods weg niet kan begrijpen. Hij het weet, daar in de hemel, aan de rechterhand van de Vader, zit onze grote verhoogde profeet, die het weet. Waarbij we al onze vragen tot hem mogen komen, om van hem onderwijs te ontvangen. Ja, en dan de ogen van Christus. De ogen van Christus worden ons in zijn verhoogde staat als vlammen vuurs voorgesteld. En de kanttekeningen zeggen dat vlammende vuur van de ogen van Christus wijzen ons op zijn alles doorstralende ogen. Christus ziet alles. Hij doorziet iedereen. Dat is voor zo'n Paulus die straks weer naar de aarde moet. En waar ze allemaal zeggen, Paulus, je doet het voor jezelf. Lees maar je hoofdstukken allemaal. Hoe in die gemeente, hoe die werd aangerand, hoe die werd aangeklaagd. En ze zeiden, je doet het uit hoogmoed, uit winstbejag. Paulus, je doet het uit verkeerde motieven. Wat een troost dat Christus daar, aan de rechterhand van de Vader zit, met van die alles doorstralende ogen, zodat Paulus zeggen mag, beproef vrij van omhoog mijn hart, wat voor uw oog steeds open ligt. Beproef mij, toets mijn gangen, doorgrond maar al mijn verlangen, of het echt, echt oprecht is, Heer. Of ik u echt lief heb, of ik u echt zoek te dienen, of ik echt zielen wil winnen voor Christus. Beproef maar, Heer. Kijk hier maar in. U weet het. Dat geen troost als je aan alle kanten wordt belasterd en beschuldigd. Want er één is in de hemel die alle dingen weet en alle dingen doorziet. Dan, ik sla maar weer wat dingen over, want het is altijd zo. Het is zoveel, het is nooit op. Ik zou nog een paar dingen willen noemen. Paulus zegt dat hij daar dingen gehoord heeft die je niet uit kunt spreken. Nou zou het misschien ook dit geweest zijn. Het zingen van de engelen. Zoals we lezen in Openbaring 4. Dat ruisen van die duizenden bij tienduizenden engelen. Hebt u er enige voorstelling van? Die allemaal zingen in koor. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Dat zingen van al die engelen tot eer van God en tot eer van het Lam. Kunt u zich voorstellen wat Paulus zeggen moet? Hoe kan ik dat ooit verwoorden? Hoe kan ik ooit verwoorden hoe dat is als God alle eer gaat ontvangen? En dan ook nog datzelfde, maar uit andere monden. Hè? Niet alleen de engelen loven God, maar ook anderen loven God. Een schare die niemand tellen kan. Uit alle naties, alle landen, uit alle geslachten, uit alle volken, uit alle talen. Staande voor de troon van het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken in hun handen. Zou Paulus ze gezien hebben? De grote en de kleine. Zou Paulus ze gezien hebben, de oude grijzaard, Polycarpus? Zou Paulus het gezien hebben, dat allerkleinste kindje, misschien in de moederschoot gestorven en nu, God lovend? Zou Paulus het gezien hebben, al die lange witte klederen die ze wit gemaakt hebben in het bloed van het Lam? Zal hij het gezien hebben, de palmtakken in hun handen? Zal hij het gehoord hebben, hoe ze gezongen hebben, de zaligheid, zij onze God, die op de troon zit en het Lam? Zal hij het gezien hebben, hoe ze iedere keer weer hun kronen werpen aan de voeten van het Lam, om het uit te roepen en uit te jubelen? U bent het waardig om te ontvangen, alle lof, alle eer en alle aanbidding. Zal hij het gehoord hebben, die gebeden in de hemel? U zegt gebeden. Ja, er wordt ook gebeden in de hemel. We lezen dat in Openbaring 6. Dat er zijn die roepen met grote stem, die bidden met grote stem en roepen, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. Daar in de hemel wordt ook gebeden door de martelaren die onder het altaar zijn. Die roepen en bidden, wanneer komt toch de dag, Heer Jezus, dat u die troon zult zetten op de aarde. En zult oordelen de levenden en de doden, wanneer zult u ons bloed wreken? Dat wordt ook gebeden. Kunt u zich voorstellen als Paulus dat gehoord heeft? Dat het met geen woorden te zeggen is wat dat betekent. Tot slot. Ik zou nog één ding willen zeggen. Zou Paulus, die hier op aarde zo vaak, net als al Gods kinderen, met tranen heeft moeten zaaien, die hier op aarde zo vaak wenend zijn weg heeft moeten gaan, zou die daar gezien mogen hebben wat Rutherford zegt, op grond van Gods woord uiteraard, dat Christus daar klaar staat om al Gods kinderen te ontvangen, die uit dat jammer- en tranendal komen, met een zachte doek om al hun tranen af te wissen. Naar de belofte, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ja, we moeten stoppen. We kunnen hier nu niet mee verder gaan, want dan zouden we de avond helemaal vullen. Maar toen moest Paulus terug. Terug naar deze aarde. Terug naar de plaats waar de duivelen rondgaan als een briesende leeuw, zoekende wie zij mogen verslinden. En dan, dat is vanavond een diepe les. Als je toch zo opgetrokken bent geweest in de hemel, en je komt terug op deze aarde. Nou, kinderen, wat denk je dat dat het gevolg dan is? Denken jullie dat Paulus nog zin zou hebben om te zondigen? Zou Paulus nog zin gehad hebben om de Heere pijn te doen? Nee. Zou Paulus nog heel hoogmoedig zijn bijvoorbeeld? Oh, ik ben zo goed en zo knap. Of zou die zeggen, de Heere is zo goed? En dan toch, hè? Dan lezen we in dit hoofdstuk dat de Heere deze Paulus, die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel, iets gegeven heeft. Kijkt u maar in het zevende vers, mocht u het er nog bij hebben. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Oftewel, het grote risico is er dat Paulus hoogmoedig wordt met datgene wat hij heeft beleefd. Opdat ik mij niet zou verheffen, opdat de Heer dat zou verhinderen, opdat de Heer mij daarvoor zou bewaren, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Is wat, hè? Dus wat leren wij hiervan? Dat Gods kinderen soms heel veel onderwijs mogen ontvangen van de Heer. Laten we zeggen, bij kans opgetrokken worden tot in de derde hemel. Soms aan het heilig avondmaal, wat kan er een liefde genoten worden? Wat kan er soms veel in Christus gezien worden? Wat kan al uw liefde naar Hem uitgaan? En wat kunt u met hartgrondige overtuiging zeggen, weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Alles weg hoor. Christus alleen. Wat kan het zijn dat je soms zoveel mag zien van wie God de Vader is. In zijn gevende liefde van zijn Zoon. Wat mag je soms dicht bij de rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid verkeren en het horen. Wat kun je soms veel ingeleid worden in die gedachte des vredes van eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken. Wat kun je soms diep ingeleid worden in de liefde van Christus. Dat deed ik voor u toen u nog een zondaar was. Toen u nog een vijand was. Kun je soms veel ingeleid worden in het werk van de Heilige Geest als trooster, als kinderleider. Wat kun je hem soms lief hebben en beminnen? En je zou zeggen, wat is de vrucht van al dat heerlijks? Nou, laat ik het vragen aan Gods kinderen. Misschien heeft u wel avondmaal gehouden. Vorige week zondag. En? Moet u niet tot uw schande zeggen? Misschien moet u zelfs wel met Paulus zeggen, ook dat kan ik met geen woorden uitdrukken, hoe vreselijk het is dat je op zondag het heilig avondmaal kunt beleven, daaraan deel mag nemen, oprecht alles in hem lieflijk mag achten. En een paar dagen later verkoop je zijn liefde. Verkoop je zijn genade en gave voor één schotel linzenmoes. Geef je alles wat hij je heeft gegeven weg voor één lust. Heb je daar gezeten aan de tafel en ben je als het ware weggesmolten in ootmoed? Ze konden allemaal over je heen lopen. Wat ze ook over je zeiden, je was niets. Christus was alles. En een paar dagen later sta je met gebalde vuist omdat iemand aan je eer zit. Of iemand je gekrenkt heeft. Misschien zelfs wel boos omdat er te weinig aandacht is geweest voor jouw geestelijk beleven en wat jij allemaal wel te vertellen hebt. En je wordt kribbig en wrevelig. Ik las gisteravond tot mijn grote troost bij McChane zo'n klein preekje uit de bron van zaligheid. En hij schreef: wat kunnen Gods kinderen soms na de hoogste genietingen het diepste vallen? En waarom? Waarom is dat zo? Waarom heeft God aan Paulus een doorn gegeven? Waarom? Opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. En dan wordt beschreven wat hij gekregen heeft, een scherpe doorn in het vlees, een engel des Satans die met vuisten slaat, en dan wordt dat tekstvers opnieuw afgesloten, nog een keer met hetzelfde, opdat ik mij niet zou verheffen. Dus dat die doorn in het vlees en dat slaan van de Satan staat in dit versje helemaal ingebed door twee keer hetzelfde. Opmerkelijk, hè? Heel die doorn en heel dat slaan van die Satan heeft alles te maken met Paulus. Waarom? Omdat hij zo geneigd is om zichzelf te verheffen. En daarom geeft God hem een doorn. En daarom laat God toe dat een duivel hem met vuisten slaat. Nou, wat is dat voor een doorn geweest bij Paulus, weten we niet. Hoeven we ook niet over te speculeren, maar we kunnen wel nadenken over wat voor doornen er zijn. Nou, wat kan een doorn zijn in het leven van Gods kinderen? Het zou kunnen zijn psychisch lijden bijvoorbeeld. Dat God je zo'n kruis geeft, psychisch, zo zwak. Zoveel moeite, dat je het leven amper dragen kan. Dat je net soms zoveel hebt mogen genieten. Zoveel licht hebt gezien en een paar dagen later het zo depressief zwart is. Wat een doorn. Dat je moet zeggen, het is alsof een duivel me met vuisten slaat. Hoe kan het samengaan? Staat er toch? Opdat we ons niet zouden verheffen. Waarom mag ik niet gewoon iedere dag wandelen in het licht met de Heer Jezus, zegt u? Omdat je anders misschien wel verschrikkelijk hoogmoedig wordt. En daarom zegt de Heer een doorn. Daarom laat de Heer soms toe dat de duivel je slaat. Waarom? Waartoe? Opdat je niet hoogmoedig zou worden, maar aan zijn voeten zou bedelen. Wees mij de hoogbekeerde, de hoog opgetrokken tot in de derde hemel. Nee, wees mij de zondaar genadig. Heere, ontferm u mij. Paulus zegt het, hè, een paar versen verder. Hè. Daar zegt hij zo mooi, hè. Zegt hij dat hij zou wel kunnen roemen, hoor, in vers 11. Hij zegt, ik ben roemende onwijs geworden, enzovoorts. Nou, ik heb geen ding minder gedaan dan de andere apostelen. En dan vervolgens zegt hij, hoewel ik niets ben. Dat is het. Dus hoog opgetrokken, maar een doorn. Veel voor Christus gedaan, maar toch ben ik niets. Waarom niet? Waarom niet? Ik moest terugdenken aan wat de Heer Jezus gezegd heeft. Van die mensen die geld geven bij de tempel. Of die goede werken doen. Weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Die fariseeërs en schriftgeleerden doen die goede werken om van de mensen gezien te worden. En als je dat doet om van de mensen gezien te worden, zegt de Heer Jezus, dan heb je toch je loon. Je geeft geld. Je kijkt nog even goed of iemand het ziet. Ja? Heb je daar wat voor ontvangen? Ja. Want iedereen zegt zo, nou. Heb je toch je loon? Zegt de Heer. Dat is ook het enige loon dan, wat je krijgt. Snap je? En dat is hier ook zo. Als wij met datgene wat God ons geeft iets worden, en daarmee eer en aanzien zoeken te verwerven, zegt de Heer, nou heb je toch je loon? Is goed, heb het maar. Maar de Heer wil niet dat we iets mee worden, en er iets mee verdienen, en er iets mee aan, ons laten aanleunen, maar God wil dat we aan zijn voeten blijven liggen. Dat we met Paulus blijven zeggen, hoewel ik niets ben. En daar gaat het om. En daarom geeft de Heer soms een doorn. Nou, wat ik zei, het eerste, een doorn, laten we zeggen, in je psyche. Dat kan ook een doorn zijn in je lichaam. Zwak. Altijd zwak. Altijd pijn. Altijd moeite. Waarom? Opdat u zich niet zou verheffen. Een doorn kan ook zijn vervolging. Of lastering bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n zwaarte. Dat mensen altijd maar lasteren. Altijd maar je goede bedoelingen in twijfel trekken. Je altijd maar zoeken te vernielen. Wat een doorn is dat. Of wat dacht u van werkloosheid of armoede? Nou, vult u zomaar in. Dat zijn allemaal dingen, laten we zeggen, doornen van buitenaf. Het raakt je psyche, het raakt je lichaam, het raakt je welzijn. Maar er zijn ook andere doornen. Andere doornen waarvan u misschien denkt bij een kind van God, u kijkt er zo wat naar en u denkt, wat zou die nou voor doorn hebben? Altijd optimistisch, psychisch sterk, lichamelijk gezond, goed inkomen, veel doen voor de Heer. U zegt, nou ja, wat zou die nou hebben? Nou, ik ken er zo een. Kent u hem ook? David? Je zou zeggen, wat heb David nou voor doorn, toch? Je bent koning, je kunt prachtige psalmen dichten. Je hebt alle goud en zilver van de wereld. Je hebt alles wat je maar wil. Sterker nog, je wordt van de Heere nog genoemd een man naar Gods hart. Nou, wat moet die man nou voor doorn? Ja, tot hij op het dak staat. En Bathseba ziet. Daar heb je zijn doorn. Een koning geveld door een vrouw. En bij Simson zie je hetzelfde. Een doorn. De doorn van de wellust. De doorn van de... Nou ja, ik ga het allemaal niet. Ik heb er geen zin in om het allemaal uit te gaan leggen. U begrijpt het wel. Hè? Waarom toch, Heer? Waarom toch die doorn? Waarom die zonde? Waarom val ik iedere keer weer? Waarom struikel ik toch weer? Terwijl ik het echt voorgenomen heb om nooit meer te doen. Terwijl ik echt voorgenomen heb om van nu voortaan heilig voor u te leven. Waarom dan toch iedere keer die doorn? Neem hem toch van mij. Opdat u zich niet zou verheffen. Dus een doorn kan ook zijn een zondemacht die de Heere niet geheel breekt, zodat hij u verbreekt. Ziet? Zodat je iedere keer weer, als je als het ware opgetrokken bent tot in de derde hemel, en alles wat aan hem is gans begeerlijk hebt uitgesproken, soms zomaar een enkele dag later in zonde valt en moet zeggen, kan dit met genade gepaard gaan? En je vlucht tot Jezus en je schreeuwt en je roept en je zegt, Heere, wees mij de zondaar toch genadig. Kan ik nog bekeerd worden? Ja, ziet u. Dat doet de Heer om ervoor te zorgen dat je niks wordt en niks bent. U zegt, maar dan moet je toch gewoon bidden. Er zijn toch goede engelen, had u gezegd, die je kunnen bewaren. Die engelen kunnen je toch op de weg bewaren, dat je je aan geen steen stoot. Nou, vraag dan om die engelen. Ja, Paulus ook gedaan. Paulus heb gebeden. Is dat 3 keer gebeden? Eigenlijk betekent dat meermaals, veelmaals, steeds gebeden. Heere toch. Verlos me nou toch. Ja, waarvan? Ja, van dat psyche, Heere. Help me nou toch. Heere, hoe kom ik toch van dat lichaam, die kwalen af?
Hoe kom ik nou nog een keertje uit die armoede? Hoe kom ik nou toch eens een keertje uit die situatie dat ik altijd maar benauwd word door iemand die me altijd het leven zuur maakt? Hoe kom ik toch van die boze lusten verlost, Heer?
De Heer heeft 3 maal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. Heer, u weet het wel. Ik wil het zo graag anders. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Zou je ermee kunnen leven? Als de Heere zegt, je blijft je hele leven zwak. Als de Heere zegt, je blijft je hele leven worstelen met die boze lusten. Als de Heere zegt, je zult nog heel je leven struikelen in velen. Als de Heere zegt, ik zal je zo breken iedere keer weer, als je maar meent iets te worden. Als je meent te staan, laat ik je weer vallen. Zodat je iedere keer weer niets hebt en niets bent. Zou je ermee kunnen leven? Kun je geloven in een God die tegen zo'n zondig mens zegt, en mijn genade is voor jou genoeg? Kun je mee leven? U zegt nee. Nee, Heer. Ik kan niet meer leven dat ik zoveel van u hou en zo slecht blijf. En de Heere zegt, maar mijn genade is u genoeg. U zegt, maar ik ben zo zwak. Zo zwak. Hoe kan ik ooit u vrezen, Heer, als ik zo zwak ben? Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De Heere zegt, wil je mij dienen? Wil je van mij leven? Dan betekent dat dat je zwak zult blijven. Maar denk erom, ik vervul mijn kracht iedere keer in jouw zwakte. Steeds weer. Steeds weer niets te kunnen, niets te hebben, niets te durven, niets te weten. En de Heer zegt, maar ik ben het. Kun je het hebben? Is het goed? Zeg je, amen, Heer, het is goed. Heren, het is goed. Maar heb je nooit iets om trots op te zijn? Heb je nooit iets om op te bogen? Kunnen ze over jou geen boekje schrijven later ook? Levensbeschrijving over jou. Moet daar nou in? Van dat wrak? Nou, dan alleen de kaft. De voorkant. Mijn genade is u genoeg. En op de achterkant dan, dat Gods kracht iedere keer weer in zwakheid werd volbracht. En de rest hoeft niks in. Niks over te houden. Niks te hebben. Maar hem alleen. En Paulus heeft geleerd, hè? Dat is toch het wonder. Hè? Ik gun het u van harte. Hij heeft gebeden, Heere, neem het toch weg. En de Heere zegt, neem het niet weg. Maar ik geef wel kracht. Niet vooruit, maar als je het nodig hebt. En dan, toen hij Paulus geleerd had, om veel liever te roemen in zijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. U zegt, had ik die zwakheden er toch onder, dan zou ik roemen. Maar Paulus heeft geleerd, ik roem, hoewel ik niks sterker nog, hij roemt niet alleen, maar hij zegt in het 10e vers tot slot hoor. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden. Dat is waar. Hij zei, ik heb er een welbehagen in gekregen dat ik zwak ben. En dat ik iedere keer gesmaad word. En dat ik iedere keer in nood kom. Dat ik iedere keer vervolgd word. Dat ik iedere keer benauwd word om Christus wil. Waarom, Paulus? Waarom zeg je dat het goed is? Dat je er een welbehagen in hebt om altijd maar zwak te zijn. Altijd maar gesmaad en bespot. Altijd vervolgd te worden. Ja, waarom toch? Hij zegt, omdat ik erachter kom. Steeds als ik zwak ben, kom ik erachter dat ik toch machtig ben. Waarom? Om steeds als ik niets heb, kom ik erachter dat hij weer met goederen vervult. Steeds als ik denk, en nu ontvalt me alle hoop. Gans en al. Nu zorgt er niemand meer voor mijn ziel. Kom ik erachter dat hij mijn pad kent. Zie het wonder. Kijk, dit is geen evangelie waar je volle zalen mee trekt en noem maar op, het welvaartsevangelie en zo. Nee, natuurlijk niet. Dat is allemaal van slecht naar beter. Maar God zegt, ik maak u eerst slecht om te leren dat voor slechten en goddelozen er genade is. En dan krijgt u hartelijke lust om dan van nu af aan heilig te gaan leven. En de Heer zegt, ik breek het steeds bij de handen af om te leren, mijn genade is u genoeg. En als u meer wilt, ja, dat is niet het kruis op u nemen en Christus navolgen. Dus ik zeg het u vanavond, bij monden van mijn zender. Kind van God, wat je ook te dragen hebt, neem het kruis vrolijk op en volg hem na. U zegt, hoe hou ik dat vol? Ach, kijk. Waarnaar? Naar zijn rug. Naar zijn doorploegde rug. Kijken naar het kruis. Want hij draagt het zwaarste deel. Hem te volgen. En straks, er komt een dag. Hè? Er komt een dag. Dan mag je naar die derde hemel. En dan staat Christus daar. Om al die tranen van die zwakheden van je ogen af te wissen. Dan is het genoeg. Maar dit is de weg. Getroost, ja. Maar onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Ik had opgeschreven. Helaas, duivel. Wat jij ons ten kwade denkt, denkt God ons ten goede. Dat zeggen onze vaderen. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk. Dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. Zelfs met die duivel die je met vuisten slaat, doet God nog iets goeds. Dat hebt u toch ooit geleerd? Met de catechismus. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou, ik zou u willen vragen vanavond, tot slot. Kies dan maar heden wie je dienen wil. Wil je deze Christus navolgen? Door bezaaide en onbezaaide wegen. Dan kom je straks aan in het land der rusten. Om eeuwig te zingen met al diegenen die hier op aarde een doorn hadden. En die hier op aarde geslagen werden. Maar daarom extra reden te meer hebben. Om God eeuwiglijk te loven en te prijzen. En u die vanavond zit en zegt, maar man, ik ben onbekeerd. Hoe moet het nou met mij? Dan denk ik nog terug aan de vorige keer. Weet u nog hoe die duivel woonde daar in het hart van de mens? Dat is uw toestand. Heb je daarover nagedacht? Wie hier woont in uw hart? Maar hebt u er ook over nagedacht, dan laat dat vanavond zijn wat u mee naar huis neemt. Dat Christus tegen een hart vol duivelen zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. U zegt, mag ik dat hele hart vol duivelen, vol zonde, vol boze lusten aan u geven? Ja. Ja. Hoef ik het niet eerst op te poetsen, schoon te maken, leeg te maken? Nee, dat kunt u niet. U mag het met al uw zonde en ellende aan hem geven. En hij weet er raad mee. Laten we eindigen. Heere, wij danken u van harte voor de woorden die u vanavond gaf. Wat een troost, Heere. Voor degene die iedere keer weer mislukken. Die iedere keer weer erachter komen dat ze niets kunnen. Iedere keer moeten zeggen. Juist als ik denk dat ik het lek boven heb. Dat ik nu heilig voor God kan leven. Val ik weer in zonde. O Heer, wat een troost. Dat u soms de doornen laat zitten. Maar er wel troost bij geeft. Mijn genade is u genoeg. Heere, het is ons genoeg. Als we u maar hebben. Hoe zwak ook. Uw kracht is ons genoeg. Heere, brengt u ons veilig thuis. Mogen we elkaar de volgende keer weer ontmoeten als u het geeft. Geef ook dan weer woorden om te spreken. Geef honger in de harten om te luisteren. Opdat wij u kennen. Want dat is toch het eeuwige leven, Heer. Uit genade. Amen. Zullen we met elkaar zingen tot slot. Psalm 25, vers 2. Heere, ij maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. Psalm 25, vers 2.
Oh.